Bibliologie is de officiële naam van een discipline die zich bezighoudt met de Bijbel als zodanig. De Bijbel als Bijbel, de Bijbel als boek. Bibliologie betekent letterlijk zoveel als de leer aangaande de Bijbel. Wat men daar allemaal onder brengt, dat is verschillend, dat staat niet helemaal vast. Maar in het algemeen is het zo dat men onder de term verstaat alles wat zich bezighoudt met de bestudering van de Bijbel. Niet zozeer de inhoud, als wel de uiterlijkheden, de buitenkant daarvan. Zoals bij voorkeur in de tegenwoordige tijd het ontstaan van de Bijbel, de inspiratie van de Bijbel, dateringen van de Bijbel en dat soort dingen meer. Het gezag van de Bijbel wellicht ook nog, maar het hangt samen met de inspiratie of de mate van inspiratie. Maar het nadeel van het vak is natuurlijk dat het over het algemeen zich niet bezighoudt met wat erin staat. Daarom komen wij niet zo gauw op dit onderwerp. Maar niettemin, we zullen het er vandaag toch over hebben en hopelijk zoveel mogelijk zullen we ons bezighouden met wat de Bijbel over zichzelf zegt. Of dat nog bibliologie heet, officieel tegenwoordig, weet ik niet meer, want dan hebben we het toch over de inhoud, hè? In plaats van dat we het boek zien als een boek dat ons overgeleverd is vanuit de oudheid. Een boek met wellicht culturele en misschien zelfs wel religieuze waarden, weet je veel. Maar we zullen het daar vandaag over hebben. In de eerste plaats dan, het boek, het woord Bijbel betekent gewoon boek. En de Bijbel is dan dus het boek. Het ding moet een naam hebben, maar de term Bijbel of het boek is natuurlijk een uitdrukking waarin ook het respect voor de Bijbel wordt uitgedrukt. Als je de term alleen maar vertaalt met boek, dan wel een boek, dan betekent het eigenlijk niks meer. Daarom schrijven we het ook hardnekkig met één hoofdletter. Om aan te geven wat we eronder verstaan en hoezeer we de Bijbel waarderen. In de eerste plaats wilde ik me bezighouden met iets wat we zeker niet mogen missen en wat in onze dagen erg ter discussie staat, namelijk de inspiratie van de Bijbel. Ik behandel dat als eerste omdat ik het meest belangrijke aspect van de Bijbel vind en behorend bij dit onderwerp. Bovendien, het is meteen bepalend voor het gezag dat de Bijbel heeft en de wijze waarop men met de Bijbel zou omgaan. De wijze waarop men die zou lezen of beter nog bestuderen, vanzelfsprekend. Inspiratie dus. De term inspiratie betekent wat het lijkt te betekenen. In is in en spirit is spirit. Geest namelijk. En de vraag is hoeveel geest er eigenlijk in die Bijbel zit. Dat wil zeggen, de vraag is in welke mate de Bijbel als geheel niet door mensen is bedacht, maar inderdaad afkomstig is van inspiratie, van de inwerking van geest, de geest, want daar gaat het uiteindelijk toch over, in de mensen die dat boek geschreven hebben. En u weet, over het algemeen is zo dat heel wat meningen over de Bijbel vooroordelen zijn. Dat wil zeggen, ze zijn niet gebaseerd op het getuigenis van de Bijbel over zichzelf. Want dat acht men niet in de eerste plaats belangrijk. In de eerste plaats acht men belangrijk wat men zelf van de Bijbel vindt. En dikwijls, als u mij vraagt, dit is een persoonlijke mening, heeft men een idee over de Bijbel zonder dat men die kent. Zo gaat dat nou eenmaal. Vorige week las ik nog een boek, dat had met de Bijbel niks te maken. Ging over heel andere dingen. Over iemand die allerlei anekdotes en verhalen vertelt, maar waarover doet er nou niet toe. En hij eindigde met ongeveer op de laatste bladzijde vast te stellen dat het hem verging, zoals het in het boek Openbaringen staat, namelijk van vele boeken te schrijven is geen einde. Nou, dat kun je dus meteen afschrijven en je vraagt je meteen af wat er dan nog wel betrouwbaar was in het hele boek. Want de uitdrukking van vele boeken te schrijven is geen einde, staat weliswaar in de Bijbel, maar absoluut niet in het boek Openbaring. Daar staat juist dat er wel een einde aan is, hè? En dat het daar ophoudt. Het was prediken. Men weet die dingen domweg niet en neemt ook niet de moeite om ze na te zien. Helaas. En dus zegt men, de Bijbel is een boek, het is van oudsher overgeleverd, het is door mensen geschreven, wanneer en waar, hebben we het misschien nog even over, voor zover dat belangrijk is. En dus kan het niet van Gods wegen geïnspireerd zijn. Nou, het kan er nog net zo wezen dat er misschien dingen in staan die wel degelijk waar zijn. En misschien is het ook een beetje geïnspireerd, zo van gevoelsmatig, komt dat mee, enzovoort. Ik moet u zeggen, dat geldt voor alle klassieke literatuur. Het zou niet klassiek geworden zijn als het niet een kern van waarheid had, als er niet iets in was wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat vind je bij Homerus ook, om maar eens wat geks te zeggen. Maar om dat eruit te halen en om vast te stellen wat er dan geïnspireerd is en wat niet, dat wordt een moeilijke zaak. Ik zeg ook altijd, daag me niet uit, anders hebben we het volgende keer over de sprookjes van Andersen. En we hebben er nog een paar natuurlijk, van die sprookjesschrijvers. En ik zal u laten zien hoeveel Bijbelse waarheid erin zit. Of dat de bedoeling was, waag ik te betwijfelen. Maar ik ben van mening dat die verhalen, al zijn het dan sprookjes, dat die beklijven. Dat wil zeggen, voortbestaan ook in de loop der eeuwen en gewaardeerd worden, juist omdat ze een bepaalde mate, een hoge mate van waarheid in zich bergen. Maar daar de waarheid uit te halen en vast te stellen welke woorden of hoofdstukken of zinnen dan geïnspireerd zijn en welke niet, ja, dat is geen doen. Maar zo gaat men gewoonlijk met de Bijbel om, als een verzameling sprookjes van antieke, klassieke waarde, van literaire waarde wil men ook nog wel zeggen. Maar inspiratie, ja, dat schijnt dan heel twijfelachtig te zijn. Eigenlijk beweert men dat het onmogelijk is. Daar komt het op neer. Maar goed, ik probeer wat schriftplaatsen u voor te houden waarin de Bijbel spreekt over de eigen inspiratie. Daarin kan ik lang niet compleet zijn, want dan krijg ik in één dag niet eens bij elkaar opgezond. Zoveel uitspraken hebben wij daarover. Maar ik geef dus alleen voorbeelden en die moeten duidelijk genoeg zijn. En ik heb ze wat gemakkelijk gemaakt en bij elkaar geselecteerd enzovoorts. Dus ik begin met vast te stellen wat de Heer Jezus zelf zegt over de Bijbel. Dat schiet lekker op natuurlijk. Als hij geen gezag heeft, wie dan wel eigenlijk? Nou ja, Karel en Theo en Jacobine, denk ik altijd. KTJ, ik kan het langzaam aan antwoord houden. Bij wijze van spreken natuurlijk. Hè? Maar het gezag van Jezus, van de Heer Jezus zelf, is uiteraard doorslaggevend, lijkt mij. En zeker voor ons als christenen. En daarom noem ik er een paar, namelijk uit Matteüs 22... En dan gaat het mij nu bijzonder om wat de Heer Jezus zei over de zogenaamde Pentateuch, dan wel teug, dan wel teug. En de Pentateuch wil zeggen dat het bestaat uit Penta, namelijk vijf boeken, namelijk wat wij noemen de vijf boeken van Mozes. Ook bekend via het Hebreeuws als de Torah. En de Heer Jezus zegt in Matteüs 22... Vers 24. Nou ja, de Heer Jezus zegt, maar in ieder geval, de discussie gaat daarover. Er staat, vers 23, diezelfde dagen kwamen tot hem de Sadduceeën, dat zijn waren de modernisten en rationalisten van die dagen. Die zeggen dat er geen opstanding is en vragen hem, zeggende: meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, geen kinderen hebben, dus zo zal hij, enzovoorts. Er komt een hele discussie over en daarvan wordt gezegd in vers 29 door de Heer Jezus zelf. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem: gij dwaalt, niet wetende de schriften, nog de kracht Gods. En dat zijn geen twee dingen, maar dat is uiteraard één ding. Anders snap je trouwens niet wat die kracht Gods er nou precies mee te maken heeft. Maar er worden een paar dingen tegelijk gezegd. Namelijk in de eerste plaats dat de schriften voortgekomen zijn uit de kracht Gods. Daarom worden deze uitdrukkingen als synoniem beschouwd. En voor kracht Gods kun je eventueel invullen geest Gods. Want de geest Gods is de werkzame kracht Gods. Leer je meteen wat synoniemen. En er komt bovendien nog bij dat hier meteen gesuggereerd wordt op zijn minst, maar als u het mij vraagt, er wordt meteen geïmpliceerd dat die schriften inderdaad een goddelijke werking hebben. Dat wil zeggen, niet alleen van Gods wegen zijn voortgebracht door de kracht Gods, maar diezelfde schriften zijn ook kracht Gods. Dat staat natuurlijk op andere plaatsen, maar daar hebben we het later weer over. Ik herinner u maar aan Romeinen hoofdstuk 1 vers 16. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Ik heb het er later wel over. Of ik herinner u aan bijvoorbeeld Johannes 1 vers 1 en 2. Waar staat dat er geen ding is dat niet geworden is uit het woord Gods. Dat wil zeggen, het woord Gods is kracht, werkzame kracht. Waarom ook niet? Er is geen groot filosoof voor nodig om vast te stellen dat woord kracht is. Als het niet zo was, zou ik ook helemaal vandaag niet voor u willen staan. Als ik niet dacht dat het een uitwerking had, die woorden, dan ging ik hier toch niet staan. Dat ik wel wat leukers te doen. He? Niet dat dit niet leuk is, broeders en zusters, maar... Maar goed, vooruit maar. En daarna nog vers 31, leest hij er ook maar bij. En wat dan gaat de opstanding der doden? Hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot uw lieden gesproken is, die zegt: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob? Waarmee dus gezegd wordt dat deze woorden, in dit geval ontleend aan Exodus 3 vers 6, volgens mijn Bijbel en de voetnoten erbij, dat deze woorden zijn van God. En dus wel degelijk geïnspireerd, ongeacht welk mens het geschreven heeft. Dat schijnt Mozes te zijn. En zo begon het gedeelte in vers 24. Mozes, oké, die was erin betrokken, maar het is kracht Gods. Het is namelijk woord Gods, want God heeft gesproken. Dat lijkt mij een duidelijke uitspraak van de Heer Jezus zelf. Nou ja, en sommigen redeneren dan dat Jezus ook niet beter wist. Was een kind van zijn tijd. Toch? We wisten niet wat wij nu weten inmiddels, wat dat ook wezen mogen. Wat weten wij nou meer dan die lui van toen? Nou ja, de uitslag Ajax-Elinkwijk, denk ik dan altijd. Maar met dank aan Toon Hermans. Dat wisten ze toen nog niet. Maar goed, ik noem een ander schriftgedeelte, Markus hoofdstuk 7... Met dezelfde strekking uiteraard nog steeds de Heer Jezus over de Tora, de Pentateuch of hoe het maar heet. Pentateuch vind ik ook zoiets. Markus 7. Waar staat in vers 9, hij zei tot hem: gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Dat is ook een interessante voor ons, omdat dikwijls gedacht wordt dat de Joodse inzettingen dezelfde zijn als Gods inzettingen, dan wel de Mozaïsche inzettingen. Hetgeen niet het geval is. Want het Judaïsme en het Mozaïsme, om zo te zeggen, is bepaald niet identiek. Daarom, de Heer houdt het bij Mozes, maar heeft weinig op met de Joodse religie. Vanwege het verschil tussen die beiden. En het verschil wordt hier ook genoemd en aangehaald en afgewezen bovendien. Maar goed, dat heeft met ons onderwerp nu niks te maken. Er staat: gij doet zeker Gods gebod wel teniet op dat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Want Mozes heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Zal duidelijk zijn dat het een verwijzing is naar de Mozaïsche wet. Uit Exodus dan wel Deuteronomium. Het wordt toegeschreven aan Mozes, dat is waar, hier in vers 10. Maar de Heer noemt het niettemin Gods gebod. En daarna Mozes heeft gezegd: implicerend dat daar geen verschil tussen bestaat. Hebben die nog? Begrijp je me goed? We kennen ook uitspraken als Mozes heeft gezegd, maar ik zeg u, waarmee Mozes niet zozeer aan de kant geschoven wordt, maar waarmee het oude verbond der wet aan de kant geschoven wordt, waarvan Mozes de middelaar was. En daar is niks mee mis, want er zijn talloze schriftplaatsen die spreken over een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Kortom, het genadeverbond, het eeuwige genadeverbond ter vervanging van het tijdelijke verbond der wet. Dat is slecht doorgedrongen in de afgelopen 2000 jaar, maar dat kan ik niet helpen. Dus daar moeten we dan maar mee leren leven. Maar Mozes heeft gezegd, hier in vers 10 blijkt hetzelfde te zijn als Gods gebod. En daar gaat het maar om. Hetgeen betekent dat die uitspraken in de Mozaïsche wet geacht worden 100% van Gods wegen geïnspireerd te zijn. Door Gods spirit. Spiritus Sanctus, zeg ik er dan altijd maar even bij. Dat is voor de Rooms-Katholieken onder u. Nou goed. Wat dacht u van volgende schriftplaats, Johannes hoofdstuk 5? En nogmaals, ik excuseer me, want ik kan hierin lang niet volledig zijn. Het zou trouwens langzamerhand ook volstrekt overbodig worden natuurlijk. Maar Johannes 5... met name de laatste versen dan, al staat er nog meer van deze aard in dit hoofdstuk. Maar vanaf vers 45 ongeveer. Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagt is Mozes op welke gij gehoopt hebt. Zodat u nu meteen weet dat als Openbaring 20 spreekt over de zogenoemde jongste dag, waarbij de boeken worden geopend, dan weet u meteen dat één van die boeken dan toch de Bijbel is, of meer specifiek de wet. Beroep je op Mozes? Oké, dan halen we hem er even bij. Dat wil zeggen, de boeken van Mozes, de Tora, enzovoorts. Hè? En dan zegt de Heer nou, meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt, op wie je je beroept. Maar Mozes spreekt tegen het judaïsme en zeker tegen het ongeloof onder het Joodse volk. Want Mozes zei ook, als je de wet wil doen, dat moet je doen met je hart en met je mond. Deuteronomium 30. Goed, aangehaald het Nieuwe Testament in Romeinen hoofdstuk 10. Maar goed, daar gaat het nog verder niet over. Maar daarna vers 46, want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van of over mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? De achterliggende gedachte is dat Mozes gesproken heeft over de Heer Jezus Christus, terwijl in ditzelfde Johannes-evangelie, eerder trouwens in ditzelfde hoofdstuk, gezegd wordt dat God zelf van de Heer Jezus getuigt. Bijvoorbeeld, want het is echt bijvoorbeeld vers 32, waar de Heer Jezus zegt, er is een ander die van mij getuigt en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. Maar over wie hij het heeft zou duidelijk moeten zijn. Hij heeft het over zijn hemelse Vader die van hem getuigt. Hoe dan? Via bijvoorbeeld Mozes, implicerend dat dus de Mozaïsche boeken van Gods wegen geïnspireerd zijn. In welke mate hebben we het nog over, maar als u mij vraagt, ten volle uiteraard. Maar daar hebben we het over, zoals gezegd. Ik lees in dit verband ook Lucas 16 vanaf vers 29... Woorden van exact gelijke strekking. Lucas 16 vers 29. Abraham zei tot hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laat ze daar maar naar luisteren. En hij zei, nee vader Abraham, als er iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hen, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Implicerend dat de woorden van Abraham overeenkomen met de woorden van de Heer Jezus. Als Abraham en wat over hem geschreven werd enzovoorts in Genesis, als dat niet het woord van God is, dan zijn dus de woorden van de Heer Jezus ook niet het woord van God, want hij is diegene die uit de doden zou opstaan. Zie? En je komt hier alleen onderuit door eventueel je af te vragen in welke mate deze woorden hier in Lucas 16 geïnspireerd zijn. Maar dat doen we niet, want we hebben het gewoon over wat de Bijbel over zichzelf zegt. Een getuigenis van binnenuit, dus. Dat is belangrijk, want anders heeft het geen enkele zin om die Bijbel op een of andere wijze serieus te nemen. Je moet eerst weten wat de Bijbel over zichzelf zegt, dan weet je hoe serieus je hem moet nemen. En daarna kun je altijd nog zeggen van, ik lief hem niet. Maar hem serieus nemen en niet het getuigenis van de Bijbel over zichzelf accepteren, dat is niet serieus nemen. Dat is volstrekte hypocrisie. En daar gaat de wereld aan ten onder, zoals je weet. En het christendom al helemaal. Maar goed, ik laat het maar voor wat dat is. Lucas 16, Lucas 24 noem ik ook in dit verband. Namelijk wat de Heer Jezus zegt over de boeken van Mozes, over de Tora, om zo te zeggen. Lucas 24, bekende schriftgedeelte, hoop ik, vanaf vers 25, de Heer zei tot hen, die twee Emmausgangers. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat is ook een tekst die indicatie geeft van de mate waarin de Bijbel geïnspireerd is. Men zou geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En wat spraken zij dan? Nou ja, moest de Christus niet deze dingen lijden en zijn heerlijkheid ingaan? Vervolgens. Er staat al zo. En al zo had, zou ik vervangen hebben door daarna. Dat deed Petrus ook in 1 Petrus 1 vers 11, meen ik. Maar dat ook maar even terzijde. Maar dit is de strekking ook van het schriftgedeelte natuurlijk. De Christus zou lijden en sterven en daarna opstaan uit de dood en zijn heerlijkheid ingaan. En dat is het onderwerp van het hele hoofdstuk en van de discussie van deze Emmausgangers uiteraard. En dan vers 27. En begonnen hebben we van Mozes. Dat is dus de Torah, de Pentateuch. En begonnen hebben van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften. Dat is dus de samenvatting in de praktijk van heel het Oude Testament. In de zin van Genesis tot en met Malachi. Hij legde hun uit in al de schriften hetgeen van hem was. Of hetgeen over hem ging. Dan wel hetgeen van hem geschreven was. U wordt geacht in het voorbijgaan dan ook even op te merken dat de schriften dus spreken primair over de Heer Jezus Christus. Als ik dat als thema zou nemen, zou ik diezelfde schriftplaats allemaal weer moeten aanhalen. Dat gaan we dus niet doen. Maar je moet het onderweg gewoon opmerken. De schriften spreken over hem. Zelfs Abraham sprak over de Heer Jezus, lazen wij er straks. Waarom ook niet? Van Abraham staat dat hij een profeet was. In Genesis al. Maar goed, daarna nog even vers 44, nu we hier toch zijn. Hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. En dat is ook het hele Oude Testament bij elkaar. De wet, de profeten en de psalmen, want dat is de driedeling die binnen het Jodendom gemaakt wordt in verband met het Oude Testament. De wet, de profeten en de psalmen komen later op terug. Maar het behelst het hele Oude Testament. Dat wil zeggen, de uitdrukking in vers 27, al de schriften, wordt hier vervangen door de wet, de profeten en de psalmen. Maar het is precies hetzelfde. In het Hebreeuws noemt men dat ook de Tenach. Dat zijn drie letters in het Hebreeuws. En dat zijn de eerste drie letters van wet, profeten en psalmen in het Hebreeuws. Tenach zelf betekent niks, het hele woord betekent niks. Maar het is een acroniem eigenlijk. Hoe kom ik er op acroniem? Ik krijg het maar zo in mijn mond. Nou goed. En daarna, nu weer ook zijn vers 45. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Mochten we daar niet aan toekomen straks, of later deze dag, hebben we hem nu alvast te pakken. Want het idee blijft dat de schriften tamelijk gesloten zijn. Niet omdat de Bijbel op slot zit, hoewel men die lange tijd op slot gehouden heeft en verboden heeft. En toen iedereen er een mocht hebben, heeft men toch nog maar om des gewetens wil de Bijbel voorzien van twee koperen sloten. Was kennelijk niet helemaal zeker of je hem wel lezen mocht of niet in de reformatie en daarna. Maar goed, ik heb daar wat tegen die sloten op zo'n boek. Hè? Maar goed. Nee, het houdt het boek bij elkaar. Het is nuttig voor de band als zodanig. Ritssluiting wil ook wel helpen. Maar goed, het had een open boek moeten zijn. In de praktijk is het zo. En ik weet niet of we het daar later nog over hebben, dus die krijgt u er nu ook gratis bij. In de praktijk is het zo dat de Bijbel enigszins versleuteld is, heet zoiets. Enigszins gecodeerd. Dat hebben de Joden ook bedacht en die hebben er een wiskundige code voor uitgevonden met behulp van computers enzovoort. Allemaal gedoe allemaal. De Bijbel is op een heel is weliswaar enigszins gecodeerd. Dat kan iedereen merken die het leest. Want je leest het en je denkt, het is Nederlands, maar wat staat er eigenlijk? Toen heeft iemand bedacht, nou weet je wat, we maken een moderne Nederlandse vertaling, dan begrijpt iedereen het. Dan heb je een moderne Nederlandse vertaling en je leest hem en je begrijpt het nog niet. Ik moet altijd lachen, want het zijn dure experimenten en ze leveren nooit wat op. Al zou je de Bijbel in de omgangstaal hebben, dan begrijp je hem nog niet. Het werkt zo niet, namelijk. En dat zit hem in de manier waarop de Bijbel in elkaar gestoken is, met respect gesproken. Het punt is namelijk, en daar hebben we het later wel degelijk nog over, dat geen schrift, geen enkele profetie, geen schriftgedeelte, geen hoofdstuk, laat staan een tekst, is van eigen uitlegging. Het probleem van de Bijbel is dat die alleen te begrijpen is als men voldoende schriftgedeelten met elkaar vergelijkt en de Bijbel dus beschouwt als één geheel. Dat doet men gewoonlijk principieel niet. Maar als iemand mij vraagt, wat is nou het bijzondere van jullie Bijbelstudies enzovoort, dan zeg ik niet, nou, wij geloven bijvoorbeeld in dit en wij geloven in dat, want dan krijg je allemaal dingen waarin wij geloven en we denken anderen niet en zo. Dat maakt ons alleen maar extreem, dan wel ultra of hoe het allemaal heet mag tegenwoordig. Ik zeg altijd gewoon, het bijzondere van wat wij doen is dat wij schrift met schrift vergelijken. Wij beschouwen de Bijbel als één geheel, als één boek. Enkelvoud, biblio. Het boek, biblios. Hè? Het boek. Niet de boeken, maar het boek. En weliswaar de schriften, maar primair dan toch als de schrift. Enkelvoud. Dat kost wel moeite. Maar niettemin, die moeite zou men ervoor nemen. Als men veronderstelt of zelfs gelooft dat de Bijbel het woord van God is, of wellicht zou kunnen zijn, dan zou men die moeite daarvoor nemen om de inhoud van de Bijbel te bestuderen. En u weet dat moderne Bijbelstudie houdt zich niet bezig met de inhoud van de Bijbel, maar alleen met dit vak waar we het nu over hebben, bibliologie, van de buitenkant. En niet op grond van het getuigenis van de Bijbel zelf, maar op grond van het getuigenis van de heren theologen, geschiedkundigen, archeologen en wat ze nog maar meer... logen, dank u. Het is nog wat vroeg, ik weet het nog. Doe maar weer. Toen opende hij hun verstand. En één ding is te zeggen dat gebeurde, dat wij schrift met schrift vergelijken, maar eigenlijk moeten je ogen daarvoor opengaan dat dat zo is. En dan doet de Heer dat verder. Hoe die dat doet, weet ik niet, maar het is nog steeds zo dat de Heer ons verstand opent, ons toegankelijk maakt voor dat woord. Maar het veronderstelt van onze juiste gezindheid. Dat staat ook op andere plaatsen. Overigens, vers 45 zou je even moeten lezen naast vers 31. Nog steeds van Lucas 24. Want daar staat, en hun ogen werden geopend dat zij hem kenden. En vers 45 werd hun verstand geopend dat zij de schriften kenden. En in de praktijk is daar weinig verschil tussen. Hebben die nog? En hoe gebeurde het dat hun ogen werden geopend, dan wel hun verstand werd geopend, dan wel de schriften werden geopend? Vers 32, schrijft hij er nog even bij. 31, 32 en 45. Ogen, schriften, verstand. Hoe gebeurde dat? Nou ja, blijkbaar doordat de Heer begon bij Mozes en daarna vanuit al de profeten begon hij uit te leggen hetgeen van hem geschreven was. Dat is de clou. De Bijbel versleutelt. Wel, gooi me de sleutel, gelijk het lied zegt. Maar goed. Nee, die staat niet in de bundel, zuster. Dat lied is een ander lied. Maar vooruit, hè. De sleutel is dat we de schriften zien als schrift, als één geheel, en leren verstaan dat de Bijbel niet spreekt over u of mij of de buurvrouw, maar hij spreekt over Christus. Waar denkt u dat God de Vader over spreekt? Daar heb ik het voor gezegd. Over de Zoon uiteraard. Daar gaat het over. Logischer. Als je dat ziet, als Christus centraal komt te staan, wel, dat is een kwestie van onze harten, uiteraard, die op hem gericht zijn. En dan herkennen wij hem inderdaad heel de Bijbel door. En dat opent de Bijbel ons inderdaad als één geheel. En dan blijkt de Bijbel te zijn wat het volgens de orthodoxie ook altijd was, namelijk de zelfopenbaring van God. Schrijft u die maar op. De Bijbel is de zelfopenbaring van God. Of nog korter wordt het Gods openbaring in één woord, maar ben ik bang dat u dit niet begrijpt. Dat kan ook betekenen God openbaart iets. Maar de clue is, God openbaart zichzelf. En aangezien Christus de openbaring is van de Godheid, namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen en hoe het allemaal heten mag, gaat de Bijbel dus vanaf het begin over de Heer Jezus Christus, vanaf bladzijde 1 tot het eind aan toe, maar misschien noem ik u dat later nog wel een keer deze dag. Maar dan heb ik die ook vast gehad voor de zekerheid. Hè? Goed. Dan nog even Johannes 17, vers 17. Eén korte uitspraak, vers 17b van Johannes 17. Uw woord is de waarheid. En als de Bijbel genoemd wordt het woord Gods, dat is de waarheid. Niet gedeeltelijk, niet bij toeval, niet fragmentarisch, maar gewoon als geheel. Uw woord, let op het enkelvoud, hè. Uw woord. Uw woord is de waarheid. En in dit verband staat er dat wij als gelovigen geheiligd worden in de waarheid. Maar dat is hetzelfde als dat Christus ons reinigt door het bad des waters, namelijk door het woord. Die werking, die kracht Gods, die vindt alleen plaats via het woord Gods. En dat is de schrift. De Bijbel dus. Nou goed. Dan hebben we nog uitspraken van de Heer Jezus met betrekking tot de oudtestamentische wonderen. Die ga ik niet opzoeken, maar ik noem ze maar. Dat is van belang, omdat de Heer Jezus blijkbaar die wonderen in de oudtestamentische geschiedenis als historisch beschouwt. Dat doet de moderne theoloog niet. Sinds de ontmythologisering van de Bijbel... Wanneer was dat ook weer? Staat ja toch bij altijd. Hè? Sinds de ontmythologisering van de Bijbel heeft men de wonderen eruit weggeredeneerd, gegumd. Maar de Heer Jezus heeft dat niet gedaan. Dus als men de wonderen uit de Bijbel wegredeneert, dan redeneert men de Heer Jezus daarmee ook uit de Bijbel weg. En dat is ongetwijfeld de bedoeling van het verhaal geweest. Niet van de theologen misschien, maar wel van degene door wie zij werden geïnspireerd. Nou, lijkt me duidelijk genoeg. En lelijk genoeg ook trouwens. Sorry. Maar ik noem u Matteüs 19 vers 4. Waar de Heer Jezus spreekt over de schepping als zodanig. Het scheppingswerk uit Genesis 1. Beschouwd als het werk Gods. En daarom dus houdt hij het voor waar. U mag hem best opzoeken, maar ik zoek hem niet op. Want het kost me te veel tijd. U kunt het zelf nazoeken, dus... En het is lang niet compleet, dacht ik. Matteüs 19 vers 4, de schepping. Het getuigenis van de Heer Jezus over het scheppingswerk, wel te verstaan. Lucas 17, daar heb je een rijtje. Vers 27, Lucas 17 vers 27, het getuigenis van Jezus over de vloed. Ik zeg steeds Jezus, dat komt me nog steeds wat moeilijk uit de mond. Maar ik bedoel... Dus de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Wat hij erover zei. Dat schijnt voor velen toch doorslaggevend te zijn. En terecht. En dus houd ik het daar maar even op. Hè. Dus Lucas 17 vers 27. Over de vloed. Vers 29. Over de verwoesting van Sodom. En vers 32... Nog steeds van Lucas 17 over de vrouw van Lot. Zij veranderde in een zoutpilaar, heet dat. Nou goed, en dan krijgen wij nog misschien leuke handel, hè. In plaats van zoutvaatjes op tafel. Of een zoutvaatje in de vorm van een vrouw op tafel. Maar die bestaat misschien al. Dat zou ik niet weten. Dan hebben we Matteüs 12 vers 40... Over Jona, de dood en opstanding van Jona, zeg ik er met opzet bij, de dood en opstanding van Jona. Er zijn van die luiden die zeggen, maar dat kan toch niet dat Jona 3 dagen in leven bleef in een vis? Dan zeg ik, nee, dat staat ook niet in de Bijbel, er staat dat hij dood was. Want zoals Jona na 3 dagen weer opgehoest werd door de vis. Hè? Toch? Zo zou de zoon des mensen na 3 dagen opstaan uit de dood. Maar Jona ook, na 3 dagen. Hij was dood en stond weer op ten 3e dagen. Is niks moeilijks. Hè? Er staat nergens dat hij leefde in de buik van de vis. Er staat wel dat hij riep vanuit het ingewand van de vis. Maar ja, hij riep vanuit het dodenrijk, staat er dan ook in Jona 2. Dus dat is makkelijk genoeg. Ik geloof dat men daar vertaald heeft met graf of zoiets. Of wat het maar was. Maar er staat echt vanuit Sheol, en dat is het dodenrijk. Hades, hel. Echt wel, dus was hij dood. Maar dat terzijde, getuigenis van de Heer Jezus over Jona, en dan noem ik er nog één, dat is Lucas 4 vers 27. Het getuigenis van de Heer Jezus over Naaman. Dat ging dus over wat de Heer zei over oud-testamentische wonderen. Daarna enkele uitspraken over wat de Heer Jezus zei over de psalmen en profeten. We hadden het er straks over de wet, Torah. Nu over psalmen en profeten, wat de Heer daarvan zei. Daarvan noem ik er ook maar een paar, maar dat is dan in elk geval Marcus 12. Vers 36. Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, dat gaat over Psalm 110, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand, et cetera. Maar hier wordt gezegd dat David gesproken heeft door de Heilige Geest. Dat wil zeggen door Spiritus Sanctus dan wel. Hij heeft geïnspireerd met een hoofdletter S. geïnspireerd gesproken. Met een hoofdletter S. Die spirit namelijk, hè. Dat staat er in het Oude Testament allemaal niet bij. U weet dat de uitdrukking Heilige Geest alleen maar voorkomt in Psalm 51 en in Jesaja 63, meen ik. En dan heb je het gehad, helemaal. Maar achteraf wordt gesproken in het Nieuwe Testament over de werking van de Heilige Geest bij het voortbrengen van het woord Gods. Als bron van inspiratie. Dus David heeft door de Heilige Geest, dat wil zeggen door de Geest Gods en dus van Gods wegen zelf gesproken, waarmee de woorden van David woorden Gods zijn geworden. En dat geldt niet alleen voor Psalm 110, want als het voor Psalm 110 geldt, zou ik niet weten waarom het niet geldt voor de andere psalmen ook. Nou goed. Ik noem ook Lucas 4, vers 17 tot 21. Daar leest de Heer voor uit Jesaja in de synagoge te Nazareth. Hij leest voor uit Jesaja 61 en zegt dan in vers 21... Hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Met andere woorden, Jesaja 61 wordt als een goddelijke profetie beschouwd, die via de Heer Jezus zou vervuld worden. En meer zeg ik daar nu niet over, maar de Heer Jezus autoriseert dus als het ware deze profetie. En daar gaat het maar om. Dan nog een korte. Die van Matteüs 24, vers 15 is ook al aardig. Daar vinden wij de uitdrukking Daniël de profeet. Er staat nog veel meer, maar daar ga ik niet op in. Maar er staat Daniël de profeet. Dat is van belang, omdat Daniël door de Joden in het algemeen niet als profeet beschouwd wordt. Hij wordt ook meestal en dikwijls gerangschikt onder de historische boeken. Dat kan makkelijk omdat er nogal wat hoofdstukken zijn die historie vermelden. Als men dat tenminste serieus wil nemen, overigens. Maar de Heer Jezus beschouwt Daniël als een profeet. En dat is heel wat anders dan de moderne opvatting over Daniël. Want men maakt van hem de een of andere goedwillende charlatan die honderden jaren na dato leefde. Na dato, na, nee, niet naar Steenhuis, na dato. Ja. Nou, in ieder geval in de dagen van de Maccabeën zou je geleefd hebben, een paar honderd jaar na de dagen van Nebukadnezar en Belsazar en hoe ze maar heten, om het volk te bemoedigen enzovoorts. Of men zegt, nou ja, Daniël die spoorde niet helemaal, had allerlei vreemde ideeën en weet je veel wat. En het zijn raadselen en je hebt er verder niks aan. De bedoeling is dat men er moed uit put. Dat is dan positieve idee. Uit de woorden van een of andere bedrieger die ten onrechte voor zich voordoet als iemand die leeft in de dagen van Nebukadnezar. Ik begrijp die dingen nooit hoor.
Wat zegt hij om terug te bemoedigen?
Ja, dat begrijp ik ook niet. Nou ja, dat ooit een keer het... hij zei het lied, hè. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Dat is dan de bemoediging van Daniël. Maar dat even terzijde. Daniël de profeet. En de Heer neemt de woorden van Daniël serieus. Hoe versleuteld die dan ook geweest mogen zijn, maar zoals ze zegt, daar hebben we het later nog over. Daarna noem ik enige, of wijs ik erop, laat ik het zo zeggen, dat de Heer Jezus ook nog het een en ander zegt over nieuwtestamentische bijbelboeken, dan wel schrijvers, geschriften, die in zijn dagen uiteraard nog niet bestonden, want u weet, de nieuwtestamentische bijbelboeken zijn geschreven pas na de opstanding van Christus en daarom heten ze ook zo, hè? Nieuwtestamentisch. Niet omdat ze het Nieuwe Testament als onderwerp hebben, wat dat toch voor een kromme, naïeve gedachte is, weet ik niet. Want sommige nieuwtestamentische bijbelboeken spreken uitgebreid juist over het Oude Testament en andersom. onderscheid tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische bijbelboeken is dat de nieuw-testamentische bijbelboeken geschreven werden in de dagen waarin het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond namelijk, dat is hetzelfde woord in het Grieks en Hebreeuws, in werking was. Dat wil zeggen, nieuw-testamentische boeken zijn nieuw-testamentische boeken omdat ze in de dagen van het Nieuwe Testament geschreven zijn. Dat wij daarna die boeken samen het Nieuwe Testament noemen, nou ja, vooruit dan maar. Het is ook tamelijk onduidelijk. Maar je moet het gewoon weten. Het moet altijd uitgelegd worden. Wat eerder over zegt, vinden wij bijvoorbeeld in Johannes 16, vers 12 en 13. Johannes 16, vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, staat er. Let op, niet zijn, moeten nu nog gezegd worden of zijn er nog te zeggen, maar heb ik u te zeggen. En u weet, dit zei hij tot zijn discipelen in de nacht dat hij verraden werd. Aan het eind van de dagen zijns vleeses, zoals het heet in Hebreeën 5. En hij zegt, nog vele dingen heb ik u te zeggen. Dan had hij maar wat voort moeten maken, denk je dan, als je van de Bijbel verder niks weet en geen schrift met schrift vergelijkt. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen, ze waren er nog niet aan toe. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, dat is Johannes 7. Johannes 7. Samen komen we er wel uit. Zijn nou het vers zegt, dan zeg ik het boek, hè? Johannes 7. Want de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Precies. Dus wanneer die zal gekomen zijn, het was nog maar een dag of drie dus. De geest der waarheid wordt hier voor de gelegenheid genoemd. Het is hetzelfde als de Heilige Geest, namelijk de geest die ook in ook de oud-testamentische bijbelboeken heeft voortgebracht via de profeten. Wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al, in de zin van heel, de waarheid leiden. Daarom heet hij ook geest der waarheid. Die zal u in heel de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Namelijk de toekomende dingen vanaf de nacht dat hij verraden werd. De toekomende dingen, die zal hij u verkondigen. Beginnend bij de opstanding van Christus uiteraard. Dat zou ook verkondigd worden. En alle consequenties van dien. Daarom staat er ook, die geest zal mij verheerlijken, want hij zou spreken over wat vanaf die dag te gebeuren stond. De opstanding, hemelvaart, verheerlijking, verhoging van Christus voor eeuwig. En in elk geval het werk daartoe tot de jongste dag aan toe. Dat zou de geest doen. Let ook op dat er uitdrukkelijk staat dat de geest woorden Gods spreekt over de Heer Jezus Christus. Leest u anders in uw eigen tijd die verse nog maar een keer door. Wat er staat is dat die geest woorden zal spreken die hij zal gehoord hebben. Dat wil zeggen woorden die hij ontvangen heeft. En het zijn woorden over de Heer Jezus Christus. Die is van belang omdat daarmee weer gezegd wordt dat God per definitie spreekt over Christus. Het gaat uiteindelijk allemaal over hem. Dat is één ding. En het andere is dat de geest als zodanig niet spreekt over zichzelf. Met als klein voetnootje de toepassing. Dat als u mensen veel hoort spreken over de geest en de werking van de geest, dan weet u dat het niet van de geest is. Ja, je neemt zo'n tekst serieus of niet? Toch? De geest spreekt over Christus, niet over zichzelf als zodanig, als geest. Goed. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. In de volgende verse, en trouwens ook al in hoofdstuk 14 vanaf vers 15, wordt geïmpliceerd, dat wil zeggen ligt besloten, dat het werk van de geest feitelijk identiek is aan het werk van de Heer zelf. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Zou hij ze dat dan niet zeggen? Jawel, maar niet lijfelijk bij hen aanwezig zijnde. Maar geestelijk, in de geest aanwezig zijnde. Dus heette dat de geest dat zal doen, maar de geest is gewoon de Heer Jezus Christus. Dat we dat niet meer weten, ja, dat is sinds de Romeinse keizer allerlei besluiten heeft laten nemen, althans heeft laten nemen onder zijn goedkeuring in de tijd, hè. In, wanneer het was 325 van onze jaartelling, die buurt in elk geval. Hè? Nicea, het eerste concilie feitelijk. Onder aanvoering van de keizer van Rome. We zijn waarachtig wel. En sindsdien zitten we opgezadeld, zijn we opgezadeld met een tamelijk monstrueuze leer. Sorry dat ik het zo zeg. De andere keer gaan we er weer eens uitgebreider op in. Maar het belemmert ons om de Heer te leren kennen. Werk maar tot op zekere hoogte, daarna snappen we er geen bal meer van. En dat is regel 1 van de leer. Je kunt het niet begrijpen. Nee, dat klopt. Dat kun je niet begrijpen, onzin kun je niet begrijpen. Sorry dat ik het zo zeg, dat meen ik ook serieus. Sorry dat ik het zo zeg. Het is niet om ergens tegenaan te schoppen, maar om u ervan te doordringen. Hoe onbijbels die lering is. Het punt is dat God zich presenteert onder verschillende termen, namen, dat hij op verschillende wijze beschreven, dan wel omschreven wordt enzovoort. En God is geest. Niet naast God is er nog een geest. Of naast de Vader is er nog een geest. God is geest, dus je kan hem God noemen, je kunt hem Vader noemen, je kunt hem ook geest noemen. De Bijbel doet dat ook, maar het is één en dezelfde God. Per slot, wat ik hier sta te vertellen, is dat we inderdaad monotheïstisch zijn. Dat zo.
Wat was het nou precies dat ze op dat concilie zeiden wat dit moeilijk maakt? Hebben zij daar aangekondigd dat de Bijbel niet over God gaat? Of?
Nee, ze hebben daar theologie bedreven zonder de Bijbel. Ze hebben eigen ideeën ontwikkeld enzovoorts en daarover gestreden onder elkaar. En vervolgens stukken geschreven en voorgelezen en lezingen gehouden. Ze werden om de beurt gehoord en daarna is er over gestemd geworden. En onder het motto, gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen, ben ik het er dus niet mee eens. Maar dat staat in de Bijbel trouwens. Dat is natuurlijk ook geen argument, dat weet ik wel. Maar ze hebben de godheid in de breedte uiteengetrokken en spreken over een God van drie personen. Dit is echt volstrekte onzin. Het is volstrekte onzin.
Jarenlang.
Ja.
Zijn ze erover praten?
Ja, nog steeds. Men geeft het langzamerhand op, omdat men het niet erover eens kan worden. En men vindt dat wij één moeten worden. Maar dat kan met zo'n leer. Op geen enkele manier. In de Bijbel kom je het domweg niet tegen. In de Bijbel bestaat het niet. En als je het vooroordeel niet hebt, dan leer je dat er geen God is dan de Heere. En de Heer is de Heere Jezus. En als men zich een voorstelling zou moeten maken van God, dat hoeft men niet te doen, dat mag men volgens de wet niet eens doen. God heeft zich een voorstelling van zichzelf gemaakt en als God zich voorstelt, verschijnt daar de gedaante, hoe abstract dan ook, van de Heer Jezus Christus. En als men een troon ziet staan in de hemel, is het maar één troon, er zit er maar één op. En als u hem herkent, is het de Heer Jezus Christus, want hij is het uitgedrukte beeld van de onzienlijke God. Dat staat in mijn Bijbel. Niet in al die geschriften, maar staat in mijn Bijbel. En als God onzienlijk is en niettemin werkt, dus kracht manifesteert op een of andere wijze, wordt hij aangeduid ook als geest, om daarmee te zeggen, hij werkt in het onzienlijke. Daarom, God is geest. En de Heer Jezus is God. Nou, meer heb ik er niet over te zeggen. God is geest en Jezus is God.
Maar ja, 1 Johannes 5, vers 3, die omstreden tekst, de Bijbelvertaling er wel weer uit.
Eindelijk. Dat hebben de vertalers van, van MBG 51 niet aangedurfd die tekst uit 1 Johannes 5 weghalen over drie zenden die getuigen in de hemel enzovoorts. Het staat er echt niet, dat zeg ik ook altijd, staat er echt niet. Men heeft het in MBG 51 laten staan omdat men domweg niet aandurfde om hem eruit te halen. Omdat het de enige tekst is waarin over God gesproken wordt als drie. Maar hij staat er niet, iemand heeft dat er ingevoeld. Na Nicea, dus logischerwijze. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Dan wordt het echt bibliologie in de traditionele betekenis van de termen. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Het hoort er niet te staan. Domweg. Het is algemeen erkend dat het er niet hoort te staan. Dus laat maar zitten. De Heer zei immers, ik zal de Vader bidden en hij zal u de Geest zenden. Maar als je de Vader bidt en je moet wat zendt de Vader dan? Korter, wat zendt de Vader? Per definitie, de Zoon. En dat zei de Heer ook. Hij zegt, ik ga wel heen tot mijn Vader. En twee versen verder zegt hij, maar ik zal bij u zijn en in u zijn. Reken dat dan maar eens na. Toen zei iemand, dat is niet te begrijpen. Ik beweer dat het heel gemakkelijk te begrijpen is.
Later zegt Paulus toch ook, de Geest is Christus in ons.
Natuurlijk. Christus is in ons, de Geest in ons is precies hetzelfde. Er staat zelfs, de Vader en ik zullen woning bij hem maken. God in ons dus, zelfs. Hm? Hoe heet dat? Kan er niet meer opkomen. Immanuel, God met ons. Immanuel, God met ons. Christus in ons, de Geest in ons. Zijn niet drie waarheden, het is uiteraard één waarheid, want wij hebben maar één God. En dat is ons meer dan genoeg trouwens. Nou goed, waar waren wij gebleven? Hebben we hier niet alles een college dag aangewend? En dit onderwerp dacht het wel. Hè? Dus ik moet er eigenlijk niet verder op ingaan. Maar het gaat mij om dat in Johannes 16 vers 12... De openbaring van God nog niet voltooid was. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Gij kunt die nu niet dragen. Daarna wordt de komst, dan wel de werking logischerwijze, van de Geest aangekondigd. Geest is sowieso ook werking, kracht. Met andere woorden, er zouden nog nieuwtestamentische boeken geschreven moeten worden. Heb u dat? Er zouden toekomende dingen verkondigd worden. Vanaf de opstanding van Christus tot in de praktijk, tot aan de jongste dag aan toe, maar meer in het bijzonder tot aan de wederkomst aan toe, omdat de rest in het algemeen wel degelijk in het Oude Testament beschreven staat. Over die gedachte hebben we het later nog, maar het gaat erom dat aangekondigd wordt dat nog het een en ander geopenbaard moest worden. Daarom ontmoeten wij dus ook nieuwtestamentische profeten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor het schrijven van wat wij dus noemen de nieuwtestamentische Bijbelboeken. Maar de Heer kondigt het aan. Iets dergelijks vind je trouwens in Johannes 15, vers 27... Waar in vers 26 staat dat de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat. Maar wat gaat er van de Vader uit ook alweer? De Zoon, per definitie. Jazeker. De Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest. Zodat de werking van de Geest overeenkomt met de werking van de discipelen. Die begrijp u toch, hè? Niet de Geest zal getuigen alleen, maar gij zult ook getuigen. De Geest zou namelijk door hen getuigen en een deel van hen zou ook deze nieuwtestamentische Bijbelboeken schrijven. Een ander deel weer niet. Maar goed, maar het gaat om diezelfde werking. En dan ook maar Johannes 15, vers 27... Oh, die heb ik al gehad, sorry. Johannes 15 vers 27. Wat had ik, en 16 vers 13 noemde ik die dan. Ja, die heb ik al gehad, zo is dat. Dan noem ik nog in dit verband maar even Handelingen 1 vers 8. Ook de bekende uitdrukking, maar gij zult ontvangen, gezegd tot in ieder geval de 12, of waren het 70 of waren het er 500, maar in ieder geval tot de 12. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Dat is niet noodzakelijk de kracht van de Heilige Geest, voor alle duidelijkheid. Het kan ook opgevat worden als de kracht namelijk de Heilige Geest. En zo zou ik hem lezen, want de Heilige Geest heet immers kracht van omhoog. Gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Nou ja, de Geest zou van hem getuigen, hebben we net gelezen. En nu staat er dat zij die Geest zouden ontvangen, populair gezegd. En zij zouden zijn getuigen zijn, enzovoorts. Impliceren dat de Geest dat werk door hen zou doen. En dat zij dus door die Geest zouden geïnspireerd worden. Nou, dan... wat heb ik hier? Matthäus 28, vers 19 zegt, dacht ik, hetzelfde. Matthäus 28, vers 19. Ja, dat is inderdaad correct. Daar staat: ga dan heen. Onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Daar komen meteen alle vooroordelen boven, want men denkt dat dit de formule is die uitgesproken moet worden ter gelegenheid van de doop. Ik moet u zeggen, er bestaat niet zoiets als een doopformule. Wij houden ons sowieso trouwens niet met magie bezig. Huh? Er bestaat geen doopformule. Dus, wie dat bedacht heeft... Er staat wat men zou doen en niet dopen, men zou onderwijzen. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ik persoonlijk ben zelfs geneigd om de uitdrukking dezelfde dopende tussen haakjes te zetten. Of op zijn minst tussen komma's. Want wat is belangrijker, denkt u? Onderwijzen of dopen? Ja, ik heb Paulus gevraagd, die zei, de Heer heeft me niet gezonden om te dopen. Hij deed het wel, absoluut wel, maar dat was niet zijn bediening. Die bediening bestaat trouwens niet als zodanig. Men zou onderwijzen, men zou het woord Gods prediken. Let op, niet discussiëren, onderwijzen. Want als dat woord Gods het woord Gods is... dan verdraagt het geen discussie, dan zou men het gewoon prediken. Met autoriteit dus, niet eigen autoriteit, maar met de autoriteit van de Bijbel zelf. Heb je dat nog? En dat heet dus gewoon onderwijzen. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Degenen die dat woord aannemen, worden uiteraard gedoopt, dus dat doet men ook. Maar ik ben geneigd te lezen, ga dan heen, onderwijst al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Oh ja, en inderdaad dopen. En natuurlijk niet te vergeten collecteren. En nog zo wat van die dingen. Nee, ik meen het echt serieus, daar gaat het over. En men doet dat namens, in opdracht van dus, namens de Zoon, de Vader... en de Heilige Geest in willekeurig welke volgorde dan ook. Heb je dat? En je kunt ook nog vragen, waarin moet men dan onderwezen worden? Dan kan je hetzelfde antwoord geven. In de naam, de reputatie, het wezen en werk, want dat is wat naam is, ook in het Nederlands overigens. In het werk, de reputatie, het doen en laten en dus het wezen van de Vader... en wat dat begrip inhoudt, van de Zoon en wat dat begrip inhoudt, en de Heilige Geest en wat dat begrip inhoudt. Niet als drie dingen, maar uiteraard als één. En dan nog een keer lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, dat zou men doen en het verleent meteen de autoriteit van Gods wegen aan het werk van de apostelen, de discipelen, die niet voor niks apostelen en dus ook profeten zijn. Daar gaat het maar om. Hetzelfde geldt logischerwijs voor ook eventueel anderen die niet bij de 12 hoorden, maar die wel bijgedragen hebben aan de boeken van het Nieuwe Testament. Nou goed, daar moeten we het bij laten, want het is tijd voor een pauze.